Pasen, dat is een hele bijzondere, heel bijzonder feest. Pasen vertelt ons over iets nieuws, iets wat er nog nooit geweest is. Namelijk dat er een mens die gestorven is, is opgestaan uit de dood. Pasen vertelt ons dat het leven dus niet vastloopt in de dood, in ons sterven. Voor heel wat mensen is de dood het punt van het einde van hun leven. Maar dat hoeft niet. Het mag een komma zijn. Want het leven mag verder gaan. En dan op een totaal nieuwe wijze. Er is een leven voor Pasen. En er is een leven na Pasen. En dat heeft alles te maken met de opstanding van Jezus Christus uit de dood. Hij stond op te midden van de doden. Hij overwon de dood. Dat is het feest van het nieuwe leven. En dat hij is opgestaan uit de dood is een onbetwistbaar feit. Je kan dat juridisch aantonen. Er zijn zoveel getuigenissen van zijn vrienden, dan zeg je oké. Maar ook van zijn vijanden, mensen die het niet wilden dat hij zou opstaan uit de dood. Het is onweerlegbaar dat Jezus Christus, die dood is geweest, gestorven aan een kruis, 3 dagen later opstond uit de dood. Hij leeft. En dat betekent dat alles nooit meer hetzelfde zal zijn. Niet voor zijn vijanden en ook niet voor onszelf, voor ons zijn vrienden. Pasen, dat is de grootste kracht die in dit leven, in ons aardse leven, is geopenbaard. Want uiteindelijk is alles onderworpen aan de dood. Alles en iedereen is onderworpen aan de dood. We hebben zelfs in de natuurkunde daar een wet van, de tweede hoofdwet van de thermodynamica, dat alles aan zichzelf wordt overgeladen, vervalt dat tot stof. En dat zegt de Bijbel al in het tweede hoofdstuk. Stof zijt gij, en stof tot stof zult gij wederkeren. En dan komt er die nieuwe kracht, dat een mens opstaat uit de dood. En dat betekent dat daarmee de grootste kracht in ons aardse leven openbaar is geworden. De dood heeft niet het laatste woord meer. Maar de vraag is van, hoe krijg ik daar deel aan? Want het is wel een feit dat er nog maar 1 mens is opgestaan uit de dood. Dat is Jezus. Wij sterven allemaal nog. Hoe krijg ik deel aan die opstanding uit de dood? Nou, de gemeente van Jezus Christus, de kerk, heeft vanaf het allereerste begin de opstanding van Jezus verkondigd als het voornaamste feit. Als het voornaamste evangelie. Het woord evangelie betekent het goede nieuws. Het goede nieuws is dat de dood niet meer het laatste woord heeft in ons leven. En dat er een heel nieuw leven mogelijk is. En dat willen we toch allemaal? We willen helemaal niet dood. Er is 1 grote worsteling om de dood te ontlopen. We geven miljarden uit aan gezondheidszorg, omdat we maar even wat langer willen leven. Dat moet natuurlijk wel een kwaliteitsleven zijn, een goed leven. En als Jezus Christus nou aan jou belooft, aan mij en aan iedereen die hier gewoon is, van dat hij dat kwaliteitsleven aan jou wil geven, en dat je eeuwig mag leven, waarom zou je het dan afwijzen? Waarom zou je dan een houding hebben van, ja, dat geloof ik niet, of dat wil ik niet, of dat, ja, dat moet ik eerst maar eens zien. Waarom moet je zo'n houding hebben? Dat zal toch dwaas zijn als je zo er tegenaan zit te kijken. We hebben wijsheid nodig. Maar de wijsheid van God is denk ik het beste wat je kan krijgen. God weet meer van het leven dan wij, want hij is de schepper van alle dingen en ook van onze levens. Wijsheid heeft te maken met inzicht hoe het leven in elkaar zit. Dan kan je het beste waarbij de architect zelf terecht. Als je wil weten van hoe het leven in elkaar zit. Degene die het leven heeft ontworpen. Want dat is God. Gods inzichten zijn van eeuwigheid. En de Bijbel adviseert ons daarom. Laat niemand zichzelf bedriegen. Wanneer iemand van u denkt dat hij in deze wereld wijs is, moet hij eerst dwaas worden. Dan pas kan hij wijs worden. Je moet, zegt de Bijbel, eerst dwaas worden. Nou, die mensen die zich vanavond laten, of morgen laten dopen, het is eigenlijk toch een dwaasheid. Zit je hier met je witte jurk En dan laat je je in een bak water onderdompelen. Wie haalt dat in zijn hoofd? Dat is toch dwaas? Maar dit heeft de Heer Jezus Christus, die opgestaande Heer, bevolen. Doop die mensen die mij willen volgen. Dompel ze onder in water. Dat betekent dopen. En dat is dwaas. Maar ja, alleen door dwaas te worden, kan je wijs worden. In Korinthe 3, 19 zegt, wat namelijk in deze wereld wijsheid is, is dwaasheid bij God. Al dat intellect, al die analyses, al die wetenschap. Weet je, God kan daar niet zo gek veel mee. Wij mensen kunnen er wel wat mee. We bouwen er mixers van en auto's en vliegtuigen en weet ik wat we allemaal mee doen. Maar uiteindelijk loopt het allemaal op dat punt uit de dood. Die tweede hoofdwet van de thermodynamica, dat alles vergaat tot stof. Tot zijn oorspronkelijke elementen. Kruis en opstanding van Jezus, dat is dwaas als je Jezus niet kent. Maar hoe kun je er dan overtuigd worden? Paulus schrijft in Korinthe 2 vers 4 en 5. De boodschap die ik verkondigde overtuigde niet door wijsheid. Niet door wijsheid. Niet door geweldige retorica. Niet door geweldige inzichten en mooie verbanden leggen aan analyses. Maar zegt hij, die boodschap bewees zich door de kracht van de geest. Want uw geloof moest niet op menselijke wijsheid steunen, maar op de kracht van God. Het evangelie bewijst zich niet rationeel, maar bewijst zich door veranderde levens. Even naar de familie en vrienden en kennissen van de mensen die vanmorgen worden gedoopt. Kijk naar hun levens, want ze zijn veranderd. Ze zijn veranderde mensen en die verandering is aan het doorgaan. En dat is niet iets omdat ze zichzelf ontzettend inspannen om precies volgens de 10 geboden of zo te gaan leven. Want dat lukt ze toch niet. Dan val je vandaag of morgen toch weer een keer door de mand. Maar gewoon omdat God in hun leven aan het werk is. Van andere mensen. En dat is het bewijs, zegt de apostel Paulus. Jacobus 3 vers 13 schrijft de apostel Jacobus. Wie van u kan wijs en verstandig genoemd worden? Wie van jullie is nou wijs en verstandig? Gewoon een persoonlijke vraag aan iedereen die hier zit. Wie is er nou wijs en verstandig onder ons? Nou zegt Jacobus, laat hij het daadwerkelijk bewijzen door een onberispelijk leven en door wijze zachtmoedigheid. Kenmerkend voor een leven wat niet onder leiding van God is, dat is ikgericht. Egoïsme. We zijn allemaal met onszelf bezig. Alle mensen zijn met onszelf bezig. Ik had een buurman vroeger, die was humanist, was een pure humanist, dat was een hele vriendelijke vent. Ik kon heel goed met hem opschieten, alleen hij geloofde niet. Maar het was echt een humanist. Hij zegt, Wim, als ik eerlijk ben, doe ik het voor mezelf. Dat vriendelijke en dat sociale, want dat voelt goed. We zijn allemaal aardsegoïsten. En dan komt, door de opstanding van Jezus Christus krijg je dan een nieuw leven en dan begint je leven te veranderen. Wijze zachtmoedigheid. Onberispelijk leven. Dat kan je nooit zelf bewerken. Niemand kan zo goed zijn best doen dat hij onberispelijk leeft. En dus als het gebeurt, dan moet het wel van God zijn. En dan moeten we wel van dat oude leven af. Daarom gaat aan dat nieuwe leven de dood vooraf. Aan Pasen gaat Goede Vrijdag vooraf. Het kruis. Het kruis is het einde van de zonde. En daarom vinden we dat symbool van het kruis zo belangrijk. Heel veel van jullie hebben een kettingje om een nek met een kruis eraan. En eigenlijk hadden we het kruis al willen oprichten, maar het is bouwkundig nog niet helemaal klaar, maar dat komt dan daar te staan. Maar voor ons is het kruis belangrijk. Waarom? Omdat het een einde maakt aan de macht van de zonde in ons leven. In Romeinen 6 vers 6 staat dat. Wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Dat zegt God, hè? Als je gestorven bent, einde verhaal, ben je rechtens vrij van de zonde. Als je dood bent gegaan, kan je niet meer zondigen. Dan staat er een punt aan je leven en dan wordt er rekening opgemaakt. En jij bent verantwoordelijk voor jouw leven. En dan zul je verantwoording aan God moeten afleggen, want Hij is de schepper van jouw leven. En wie kan er recht voor God verschijnen? Wie kan zeggen, Heere God, hier ben ik. Ik heb een goed leven geleid. Moet eens kijken wat een lange lijst van goede werken ik heb. Hele lange lijsten. En ja, die wegen eigenlijk al op tegen die zwarte lijst van me. Maar weet je, er is maar één reden waarom je veroordeeld gaat worden. Dus niet om je goede daden, die opwegen tegen je slechte daden. Er is maar één reden. God zal aan jou vragen, wat heb je met mijn zoon gedaan? Ik heb mijn zoon gegeven. Wat heb je met mijn zoon gedaan? Jezus heeft ons zijn dood gegeven. Jezus, de Zoon van God, kwam naar de aarde om voor jou de prijs te betalen. Om verantwoording af te leggen over jouw leven. Zodat jij niet meer veroordeeld hoefde te worden. En daarom is die dood van Jezus zo belangrijk. En we krijgen deel aan die dood van Jezus door de doop. Staat in Romeinen 6 vers 3. Weten jullie niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus zijn gedoopt in zijn dood? Deze mensen zometeen kopje ondergaan hier in dit water. Dan worden ze gedoopt in de dood van Jezus. Nou, dan zijn ze dus hartstikke dood. Voor God. En voor de zonde. En voor de Satan. Voor de wereld. Ze leven niet meer. Maar vers 5 zegt, als we delen in zijn dood, zullen we ook delen in zijn opstanding. Dus we trekken ze er weer uit en ze komen in een hele nieuwe status te staan. Ze gaan over van dat koninkrijk van deze wereld, dat koninkrijk van de duisternis, naar het koninkrijk van Jezus Christus. Wat zullen ze ervan ervaren? Nou, ik zeg altijd heel weinig hoor, je bent kletsnat, dat is het dan. Maar daarna gaat het pas gebeuren. Want de doop is niet een eindexamen. De doop is een toelatingsexamen. Het is een begin, het is een deur. Waardoor je binnenkomt in dat koninkrijk van de Heer Jezus Christus. Dus het kruis, waar we het vrijdag over gehad hebben, is niet het einde. De opstanding is het begin van een heerlijk nieuw hoofdstuk in jouw leven. In Korinthe 15, 20 zegt, Christus is werkelijk uit de dood opgewekt als eerste van de gestorvenen. Hij is als eerste opgewekt, dus wij gaan ook opstaan. Als wij sterven, gaan we naar het paradijs, als je christen bent. Maar, net als de engelen, je hebt geen lichaam. Maar er komt een dag dat Jezus terugkomt en die dag is heel spoedig. Dan zullen de doden opstaan. Eerst de mensen die gestorven zijn en als we dan nog leven zullen we een oogwenk veranderd worden, zegt de Bijbel. Iedereen voor de op hem bepaalde tijd. Uiteindelijk zullen alle mensen opstaan. Ook de mensen die niet geloven. Dus je zult uiteindelijk in je lichaam moeten wegdragen voor je schepper wat je hebt gedaan en wat je niet hebt gedaan. Als er geen opstanding zou zijn, dan zouden we niet verder kunnen komen. Als christenen, als gelovigen. Maar zegt Paulus, 1 Korinthe 15, 17. Maar als Christus niet is opgewekt, is uw geloof nutteloos. Bent u nog een gevangene van uw zonde? Als je niet gestorven bent in Christus, ben je een gevangene van je zonde. Als je niet gedoopt bent, je kan geloven hoor. Je kan geloven in de Heer Jezus Christus. En dat brengt je uiteindelijk ook tot redding. Maar je zit nog gevangen in je zonde. En dat is toch een ervaring van alle mensen die tot geloof in de Heer Jezus zijn gekomen en zich niet hebben laten dopen, dat ze gevangen zitten in hun zonde. Ze willen wel. Ik wil het wel, zegt Paulus in Romeinen 7, maar ik kan het niet. Ken je dat een beetje in je leven? Ik wil het wel. Ik wil wel Gods geboden houden, maar ik kan het niet. En sommige mensen berusten daarin. Denk je dan werkelijk dat de Heer Jezus half werk heeft geleverd aan dat kruis van Golgotha? Hij heeft een volmaakt werk afgeleverd. Want wat jij niet kan, kan hij. Maar eerst zul je je oude leven moeten begraven in de dood van Jezus door je te laten dopen. Want als je voor dit leven op Christus hoopt, alleen voor dit leven, dan ben je tot de beklagenswaardigste mensen die er zijn. Daar word je dan toegerekend. Dan ben je te beklagen, broer, zus, in de Heer Jezus. Als je denkt dat je het zelf kan. Want je kunt het niet. Je kan nog geen één gebod van de Heere God houden. Je hoeft er maar eentje over te overtreden in al die 70, 80 jaar dat je leeft. En het is al voorbij. Want God zal zijn rechtvaardige toorn over jou uitgieten. Tenzij je schuilt achter Jezus Christus. En zegt, Heer, ik geloof in u. Ik laat me begraven in uw dood. Zodat ik gestorven ben voor de zonde. Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. En je kan je dus ook alleen maar laten dopen als je ook gelooft dat Jezus is opgestaan uit de dood. Even iets over de zonde. Hoe zit het er nou mee? Heel veel mensen zeggen ja, je kan wel zeggen bij Jezus is het einde van de zonde, maar ik ervaar in mijn lichaam, in mijn leven en in heel mijn functioneren dat ik nog een zondaar ben. Romeinen 6 vers 10 zegt hij, Jezus is gestorven om een einde te maken aan de zonde voor eens en altijd. Het staat in de Bijbel, Jezus is gestorven om eens en voor altijd een einde te maken aan de zonde. Maar ja, de Bijbel zegt ook in Johannes 1 vers 8 bijvoorbeeld, als we zeggen dat we de zonde niet kennen, houden we onszelf voor de gek, dan misleiden we onszelf. Het lijkt wel een spanningsveld of de Bijbel zichzelf tegenspreekt. Aan de ene kant is Jezus gestorven om een einde te maken aan de zonde. En aan de andere kant zegt bijvoorbeeld de apostel Johannes, je houdt jezelf voor de gek als je zegt dat je niet zondigt. Hoe zit dat nou? Hoe zit dat nou met die zonde? Nou, broers en zussen, we zondigen nog wel steeds. Maar er is geen veroordeling meer. Want de wet, het getuigenis tegen ons. En weet je, als je naar de rechtbank komt, dan komt de officier van justitie en die zegt, kijk, dat artikel heb je overtreden. En daarom, rechter, vraag ik een vonnis. En zoveel dagen, zoveel geld. Maar als die officier van justitie nou geen wet meer heeft, dan kan hij wel zeggen, ja, maar je hebt de wet, je hebt het overtreden. Maar de rechter kan je nooit veroordelen, want er is geen wet meer. Nu, de wet van God heeft Jezus aan het kruis genageld. Er is geen wet meer. We zondigen nog wel. Maar er is geen veroordeling meer als je in Christus Jezus bent. Gaan we iets begrijpen hoe belangrijk het is om gedoopt te worden? Om gedoopt te worden in de dood van Jezus. Zodat er geen veroordeling meer voor jou is. Natuurlijk zondig je nog wel. Ik doe dat ook. Ik doe ook stomme dingen. En dat is niet goed. De vraag is van, hoe moet ik er dan mee omgaan? En die vraag staat ook in de Bijbel hoor, Romeinen 6, 17. Betekent dat nu dat we vrijheid mogen zondigen, omdat we niet meer onder de wet staan, maar onder de genade leven? Nou, dat staat er heel duidelijk, hè? Absoluut niet. Want je mist het doel van je leven. Dan stel je als ware als slaaf onder de zonde. Nou, hoe moet ik dan leven? Hoe moeten jullie gaan leven straks als jullie gedoopt zijn? Hoe moet je morgen gaan leven? Nou, je moet het nieuwe leven gaan leven, wat je ontvangen hebt, wat je opgestaan bent in Jezus Christus. En dat betekent dat, zoek niet meer je eigen wil, maar zoek Gods wil. Bij onze Vader staat die bede, laat uw wil geschieden. Zoals het in de hemel gebeurt, laat het ook op aarde geschieden. Laat het in mijn leven gebeuren. Met de ongehoorzaamheid van die ene mens kwam de zonde in de wereld. En zullen we moeten terugkeren. Bekering. Petrus zegt het zo, keer je af van je huidige leven en laat je dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonde. En dan zal de Heilige Geest u geschonken worden. De doop maakt een einde aan de macht van de zonde over je leven. Er is geen veroordeling meer. De macht is weg. De Satan kan je niet meer bereiken, want die verzuipt in dat water, zoals het gebeurde bij Israël toen de farao verdronk in de Schelfzee. We mogen een nieuw leven gaan leiden. De hele Bijbel maakt ons twee dingen altijd duidelijk als we dat nieuwe leven gaan leiden. Eerst van leg af, doe je oude kleren uit en trek dat nieuwe kleed aan. Laat je bekleden met Christus. Ga wandelen in de werken van de geest. Romeinen 8 vers 12 en 13 zegt dat, broeders en zusters, we hoeven ons niet langer te laten leiden door onze eigen wil. Als u dat wel doet, zult u zeker sterven. Als u echter uw zondige wil doodt door de geest, zult u leven. Zometeen als de dopelingen uit het bad komen, zullen een aantal broers en zusters zullen met hen bidden om de volheid van de Heilige Geest. Dat ze gaan leven, dat jullie gaan leven onder leiding van de Heilige Geest. Als je gaat leven onder leiding van de Heilige Geest, zondig je niet meer. Dat is toch logisch? Want de Heilige Geest zondigt niet, dat is God zelf. Maar als dan nog dat oude zondige leven, als je je niet laat dopen en je hebt zeker de Heilige Geest ontvangen, dan is er een strijd in jou tussen vlees en geest. Ja, en dan val je. Dan heb je eigenlijk een jojo-christenleven, noem ik het altijd. Van vallen en opstaan. Heer, vergeef me mijn zonde. Dan gaan we weer verder. Heer, wilt u me mijn zonde vergeven? Heer, wilt u... Het is één litanie van Heer, wilt u mij mijn zonde vergeven? Maar de Heer heeft je zonde al vergeven. Je moet gaan wandelen door de geest, broers en zussen. En het is mogelijk als je dat oude leven aflegt in de dood van Jezus. Hoe ziet dat er nu praktisch uit? De doop is een begin, geen eindpunt. De volgende stap die jullie moeten gaan doen, is je leven in dienst van God stellen. Trek die oude kleren uit. En trek de nieuwe aan, anders zou je naakt bevonden worden. Romeinen 6 vers 13 zegt, stel u zelf niet langer in dienst van de zonde als een werktuig voor het onrecht, maar stel u zelf in dienst van God. Denk aan uzelf als levenden die uit de dood zijn opgewekt en stel uzelf in dienst van God als een werktuig voor de gerechtigheid. Stel je niet langer in dienst van de zonde. Kap ermee. Want je hebt het nieuwe leven ontvangen in de Heer Jezus Christus. Ga in dat nieuwe leven staan. Ga dienen. En de resultaten zullen je verste verwachtingen overtreffen. Romeinen 6, 22 eindigt dan ook. Nu bevrijd van de zonde en in dienst van God oogst u toewijding aan hem en zelfs het eeuwige leven. Gaan we iets begrijpen van het geweldige voorrecht om gedoopt te worden? Het is geen strijdpunt. Het is wel strijd, dat is geestelijke strijd met de demonen die je wil proberen tegen te houden. Maar God wil je een fantastisch, nieuw, overwinnend, glorieus leven geven. Samenvattend, 4 stappen. Om verder te komen, dient elk mens 4 stappen te nemen om te worden waarvoor je schepper je bedoeld heeft. En jij, u, ik zijn verantwoordelijk voor hun eigen leven. Je kan een ander nooit verantwoordelijk maken voor jouw leven. Jij zult verantwoording af moeten leggen. En de toegang tot het nieuwe leven zijn 4 stappen. De eerste is, verander je houding ten opzichte van God. Dat noemen we bekering. Verander je houding ten opzichte van God. Heb een houding van gehoorzaamheid aan God. Weet je ook, al zie je die hele doop niet zitten of zie je het geloof niet zitten. Je kan altijd tegen de Heere God zeggen, Heere God, als u iets wil wat ik niet wil, wilt u alsjeblieft uw wil dan laten gebeuren. Ik wil uw wil doen. En Jezus zegt in Johannes 7 vers 17, wie ernaar streeft te doen wat God wil, zal weten of mijn leer van God komt of dat ik namens mezelf spreek. Wil je weten of Jezus waar is, heb je eerst een andere houding nodig. Je wil een houding moeten hebben van Heere God, Heer Jezus Christus, ik wil uw wil doen. Misschien heb je het idee dat, heb je nog de vraag van, bestaat God eigenlijk wel? Dan heb dan maar een houding van, als u bestaat, wil ik uw wil doen. En dan zal God zich aan jou openbaren. Dat is het eerste, bekeer je. Tweede, laat je dopen tot vergeving van zonde. Je wilt toch van die zondemacht af in je leven? Houd dan op met dat geredeneer van, en al die verhalen die we overal horen van dit doop en dat doop en zus doop. Het is ontzettend simpel. Als je wil weten hoe de doop eruit ziet, als je gelooft dat de Bijbel het woord van God is, bestudeer dan vanmiddag Romeinen 6 eens een keer voor jezelf. Dan bent u er in een uur uit. Daar hoef je echt geen stapel boek voor te lezen hoor. Pak gewoon de Bijbel. Laat je dopen tot vergeving van zonde. De derde stap, stel je leven voortdurend onder leiding van de Geest. Elke morgen als je opstaat, Heer, wilt u me leiden door uw Geest vandaag? Simpel gebed. 5 seconden. Dat is voldoende. Wilt u me leiden door uw Geest, Heer Jezus? Ik wil uw wil doen. En ga dienen in het Gods Koninkrijk. Dan kan je beginnen in de gemeente, maar het kan ook natuurlijk buiten de gemeente. Er zijn zoveel plekken waar je namens Jezus mag functioneren. 4 stappen. En dat is allemaal mogelijk. Dat hele nieuwe, dynamische, krachtige, avontuurlijke christenleven is mogelijk, omdat Jezus is opgestaan uit de doden. Beste mensen, laat het Pasen worden in je leven. Weet je, het is niet moeilijk om christen te worden. Het is niet moeilijk om dat leven te kennen. Het heeft alles te maken met je wil. Wil je je wil opgeven om te zeggen tegen de Heere God, ik wil uw wil doen. Of dat nou te maken heeft met bekering of met doop of met toetreden tot de gemeente of dienen in Gods Koninkrijk. Het heeft alles te maken met jouw wil. Wil jij Gods wil doen? Wil je er eventjes kort over nadenken of je dat echt wil? Ik wil je gewoon vragen om een beslissing voor morgen te nemen. Op deze paasmorgen. Om een beslissing te zeggen tegen de Heer God. Heer, ik wil uw wil doen. Laat een moment nemen van stilte. Mag je gewoon voor jezelf met God erover praten.